Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu!
Welkom bij Het Uur. Ineens was het 2022. MeToo was al 5 jaar bezig. We zaten in de zoveelste feministische golf. Ik ben de tel kwijt. En in Amerika werd Roe versus Wade herroepen. Het recht op abortus zomaar ingetrokken. Een schok voor vrouwen over de hele wereld. Want kennelijk kon de klok ook achteruit. Dit uur praat ik met Hedy Dancona, die in Nederland destijds een van de voorvechters van abortus was. Zo'n beetje alle feministische golven, of althans een flink aantal, heeft ze meegemaakt. Er zijn meer redenen voor een gesprek. Dit najaar werd er een film over haar leven gemaakt, een documentaire, Het persoonlijke is politiek. En ze bracht een boek uit met beschouwingen, Koude Kermis, over ouderdom, optimisme en strijdvaardigheid. Welkom bij Het Uur met Hedy Dancona. Mijn naam is Pieter van der Wielen. Hedy, welkom. Wat leuk dat je langs wilde komen.
Ja, ik vond het een uitje. Met de zon buiten en... Eindelijk is van binnenuit dat prachtige gebouw zien waar de NRC in is gehuisvest.
Hier aan het Rokin, dit monumentale onderzoek. Ja. Chic, hè, eigenlijk?
Dus ik vind het heel chic, heel mooi. Maar ik had het nog nooit van binnen. En als je dus boven bent, zoals wij nu, en je staat voor die ramen die tot aan de grond kwamen, dat had ik me nooit gerealiseerd. Dan heb je ook een fantastisch gezicht op dat Rokin. Het is een majestueus gebouw, ook van binnenuit.
Die ramen zijn belangrijk. Mensen moeten naar binnen kijken. Er zijn hier niet zoveel geheimen. En je moet naar buiten kunnen kijken, want dat is je taak als journalist en krantenmaker. Dus vandaar dat de architect dacht, laten we lekker veel licht, grote ramen doen, dat soort dingen. Ik wil een beetje met je praten over het heden. Over dit moment in de tijd, 2022. Er gebeurt zoveel. Ik noemde een paar dingen. Me Too, Harvey Weinstein. Zo'n ontmaskering van een Hollywood tycoon. Ineens die conservatieve golf in de Verenigde Staten. Het recht op abortus teruggedraaid. En tegelijk de zoveelste, ik ben echt oprecht de tel kwijt, feministische golf. Waarbij het allemaal weer veel strijdbaarder is geworden dan jaren geleden. Hoe zou jij deze tijd definiëren?
Nou, het is dus een... angstaanjagende tijd. Niet voor mij speciaal, want ik ben dus inderdaad oud. Maar voor wat wij, mijn leeftijdgenoten, achterlaten. Voor de mensen die na ons komen. Want je noemt maar een paar dingen, maar we vergeten dan vooral niet natuurlijk die ellende die het klimaat zal veroorzaken. De volgende pandemie. Want iedereen roept dat die toch weer gaat komen. Nou, ik ga ze niet allemaal opnoemen, al die ellende.
Maar doemscenario's genoeg, crisis genoeg.
Het is, dus ik vind wat dat betreft, maar ik vind zelf natuurlijk het meest onrustbarende als je denkt aan de vrijheden van mensen. En in het bijzonder die van vrouwen, vind ik toch de opkomst van het populisme. Bijzonder huiveringwekkend. Want eigenlijk niet alleen, en zeer belangrijk natuurlijk, het weer strafbaar maken van de abortus. Dat vind ik natuurlijk ook veelzeggend voor hoe je over vrouwen denkt en de mate waarin ze de zelfbeschikking hebben. Maar ze, helemaal wat ze willen. Ik hoorde hem ook nog weer zeggen dat de man weer hoofd van het gezin zou moeten worden. Dat is dat is al tekenend voor hoe ze eigenlijk denken over
wie hoorde
gelijkheid van vrouwen. Baudet zelf, die had een partijbijeenkomst. En je hoeft maar te kijken. Overal waar de populisten het voor het zeggen hebben gekregen, of dat nu in Hongarije, Polen, de Verenigde Staten, overal waar ze het voor het zeggen hebben gekregen, is het een slecht teken voor de vrouwen. En het wordt ook in de praktijk gebracht.
Het is, bij populisme hoort eigenlijk dat je de pijlen richt op de vrouw. Dat je teruggaat naar ouderwetse gezinsnormen. En daarbij hoort de vrouw gewoon thuis te zitten met de kinderen.
Ja, het geruststellende van de traditie. Zoals ze ook geruststellend praten over al het onheil waar je het over kunt hebben. Van dat is allemaal onzin, dat zijn bedenksels. Dat zijn, maar de vrouw in de keuken, de vrouw aan het aanrecht, de vrouw met een schort aan, dat is kennelijk een geruststellend beeld. En dat krijg je erbij cadeau, voorgeschoteld. En als ze de kans hebben, brengen ze het ook in de praktijk. In Hongarije bestaat weer een fokpremie. Als vrouwen een aantal jaren thuis blijven en die tijd kinderen krijgen, een stuk of vier, dan krijgen ze een heleboel geld. Nou, dat is natuurlijk voor een arm land en voor arme mensen in een arm land heel aantrekkelijk. Dus dan hoeven ze niet meer buiten de deur te werken en alleen maar zwanger te zijn. En voor die Hongaren wordt dan ook weer gezegd, zo kweken we onze eigen arbeidskracht. Hebben wij geen migranten nodig, dat zit er dan bij. Dus op die manier worden vrouwen gebruikt. En krijgen ze die premie om kinderen te fokken. Nou,
er zijn ook veel vrouwen die zichzelf voornamelijk definiëren als moeder. Die op social media allerlei kanalen hebben waarbij ze zeggen, ik ben in de eerste plaats mama. En die vaak erg naar de rechterflank hellen. Daar heeft Roxane van Ypres een mooi boekje over geschreven. Dat noemt zij wellness rechts.
Ja, ja, dat is natuurlijk ook zo. En dat aanslaat heeft natuurlijk ook wel te maken met wanneer je niet rechts bent, wanneer je zelfs overtuigd aan de linkerkant staat, het moederschap toch de Achillespees blijft. Ik heb altijd zonder en met kinderen fulltime gewerkt. Maar ze moesten toch niet mij het gevoel geven dat dat slecht voor die kinderen was. En ik weet dat ik ook zo vereerd was toen ze is op die basisschool mochten ze mensen uitzoeken om iets over hun vak te vertellen. En toen had een kind van 11, mij uitgezocht om te vertellen hoe het vak van moeder was. Nou, ik was werkelijk, ik herinner me nog hoe gevleid het was. En dat is dus meer dan 70 jaar geleden. Dat ik echt dacht, wat leuk is. Ik ging ook namelijk vrij om te vertellen
over het moederschap.
Over het moederschap.
Terwijl als een journalist ernaar vroeg, een interviewer, dan was je vaak een beetje gepikeerd toen je in de politiek zat.
Ja.
Als iemand zei van, goh, hoe doe je dat met kinderen?
Dat vind ik ook idioot. Dat ze dat nooit aan mannen vragen. Dat is dus tekenend hoe het is. En wel aan vrouwen. En het gebeurt nog. Ik bedoel, er wordt absoluut nog heel naar gereageerd als vrouwen bijvoorbeeld vertellen dat ze zwanger zijn. En daar gebeuren ook
werk
hele
wordt er daar
ja, op het werk, ja, ja. Nee, dan zeggen ze niet hartelijk gefeliciteerd. Als de kans zich voordoet, dan zijn ze je liever kwijt dan rijk. Maar het moederschap bij vrouwen zelf is dwars door alles heen. Er een aureool van bijzonderheid die je dan maar in moet vullen. Nee, het is nog niet over. En
Het is verre van over.
Anja Meulenbelt schrijft een boek. Met mij, een oude feminist. En nog niet in de kist. Maar die schrijft dan dat eigenlijk vrouwen maar moeten kiezen. Tussen als ze carrière willen maken. Of ze dan ook moeder willen zijn. Nou ja, dat is echt ondenkbaar. En daar gaat het toch weer naartoe.
Alsof het een keuze
van het deeltijdwerk.
Werken of moederschap.
Ja, dat is dus, ja, precies.
Toen ik opgroeide in de jaren 80 had je allemaal reportages over sleutelkinderen. Ja. En dat was dan een Amerikaanse trend van een kind dat een eigen sleutel had. En een kind dat een eigen sleutel had en dan waarschijnlijk volgens cliché thuis een briefje vond bij de magnetron. Dat was het ergste dat de samenleving kon overkomen.
Ja.
Kinderen die maar voor zichzelf moesten rooien. Maar de verborgen agenda achter die onrust was natuurlijk, er hoort een moeder thuis te zitten.
Ja.
Daar ging het over.
Achter het, als het kan, achter het theeblad en vragen hoe was het vandaag en zo. Nou, dat vinden kinderen helemaal niet leuk hoor.
Ja, die willen
maar
buiten
die
spelen.
Willen hebben helemaal geen zin erin. Maar het is, het was toen wij in 68 begonnen met de vrouwenbeweging leven in te blazen en de onrust bij vrouwen te duiden. Was dat een tijd waarin er ook artsen of psychologen en sociologen en zelfs psychiaters bereid waren om te vertellen dat je een kind toch werkelijk wel zo'n 15 jaar moest begeleiden als vrouw. He, want dan zeiden ze niet of de vrouw of de man. En dat wekte natuurlijk ook het gevoel op dat als je dat niet deed, ja, de verantwoordelijkheid als het misliep met je kind, en dat het dan door jouw achterloosheid was. Dat je meer aan jezelf had gedacht dan aan je kinderen.
Dus een druk om tekort te schieten. Dachten jullie toen in 68 of in de jaren 70, toen jullie bezig waren met bijvoorbeeld het recht op abortus, dat het ooit teruggedraaid zou kunnen worden? Was het een mogelijkheid die ergens in je hoofd bestond van ooit kan er iemand komen die het gewoon allemaal weer intrekt?
Nee, nooit. We hebben er heel erg lang over gedaan. We begonnen het al te roepen in 68 en vaak ook te schrijven. We hebben ontzettend gedemonstreerd en geprotesteerd. En er zijn echt veel meer vrouwen die daaraan deelgenomen hebben dan aan de vrouwenbeweging as such. He, dat onderdeel, zelfs in Margriet kwam er een enquête of vrouwen die zelfbeschikking wilden hebben. En de meeste, zelfs van al die lezeressen, was een overgrote deel, die zeiden ja. Het is in 82 gelegaliseerd, dus je kan ze nagaan. Ik heb er zelf als Eerste Kamerlid nog één van de voorstellen voor de legalisering verdedigd. En toen kwamen we toch één stem tekort. Ik geloof dat er in geheel 5 keer. De 5e keer is het geloof ik gelukt.
Toen moesten jullie
de Tweede en de Eerste Kamer.
Toen moesten jullie die bedenktijd toevoegen als een soort compromis om het erdoor te krijgen.
Ja.
Die nu weer is weggestemd. Dus nu is eindelijk die bedenktijd gelukt. Want het was destijds al een punt van oppositie van de vrouwenbeweging. Die zei, ja, wat is dat nou, die bedenktijd? En toen moest je dat weer verdedigen.
Nou ja, dat was natuurlijk inderdaad iets waarvan je dacht, als we het nou maar binnen hebben, dan krijgen we dat ook nog wel weg. Maar de vrouwenbeweging, toen ik het verdedigde in de Eerste Kamer, stonden mijn zusters buiten te schreeuwen en op pannendeksels te slaan. Omdat ze het ze vonden het een verraad ongeveer. En ik dacht, laten we het nou eerst maar binnen hebben. Omdat je werd ook zo uitgeput van iedere keer toeleven naar het moment dat het wellicht zou gebeuren. En dan werd het weer afgestemd. Was het niet in de Tweede, dan weer in de Eerste Kamer. Maar,
dus dat is echt politiek. Je moet een compromis sluiten, want anders krijg je het er gewoon niet door.
Dat is zo, ja. Dat is zo. En het moet natuurlijk niet te gek worden. Maar die 5 dagen zijn natuurlijk te gek. En ook beledigend voor vrouwen. Alsof die vrouwen van tevoren niet goed hebben nagedacht voordat ze überhaupt de stap naar de kliniek maakt.
Alsof je het in een opwelling zou doen.
Ja, dat is natuurlijk, ja. En dat ik vond het ook overbodig. Ik heb het ook niet verdedigd, maar ik heb het op de koop toegenomen. Maar ik had nooit gedacht, nooit toen, na al die strijd, dat het inderdaad zo kwetsbaar was. Dat als je een andersoortige regering kreeg, dat die zouden kunnen zeggen, zo, daar maken we een einde aan. Dat had ik nooit gedacht.
Een van de dingen nu is wel, hoe hard het allemaal onder druk staat, dat er ineens weer een groter bewustzijn is. Het lijkt alsof generaties daartussen het eigenlijk dachten van, nou ja, dat komt wel. Of ik leef mijn leven, we hoeven ons niet te organiseren. Maar dat het feminisme niet zo prominent aanwezig was. En nu gaan ze weer de straat op. Nu lees je weer heel veel artikelen erover. Wordt er weer heel veel georganiseerd. Het lijkt wel alsof het weer wind in de zeilen heeft.
Ja, dat is ook zo. De generatie van mijn dochter, mijn schoondochters, na mij, die hadden het gevoel, zij hebben het al geregeld. He? Wij hebben een wet gelijke behandeling, de legalisering van abortus. We mogen werken zonder dat er psychiaters zijn die zeggen dat dat slecht is voor je kinderen. Dus er was het gevoel, wat hebben wij eigenlijk nog te doen? En nu is er een generatie, zeker van twintigers, dertigers, die weer heel activistisch is. En dat gaat zelfs door. Ik krijg wel 2 keer in de week mensen die een profielwerkstuk moeten maken. Ze zitten nog op school voor een eindexamen bijvoorbeeld. En die zijn dan 17 en die komen praten over het feminisme en grootmoeder.
En dan komen ze naar jou en dan mag
vertelt u nog eens hoe het allemaal zo gekomen is. Nee hoor, dat zijn eigenlijk vooral die, nu die kinderen, die hebben zich heel goed geprepareerd en die weten precies wat ze moeten vragen en die nemen het op. En, ik vind het heel leuk om het te doen eigenlijk. Kost veel tijd, maar ik vind het altijd leuk.
Er is ook een soort overeenkomst. Nu wordt vaak gezegd over generatie Z. Van, ze zijn heel dogmatisch, ze zijn heel streng. Je kan het snel verkeerd doen, 1 verkeerd woordje en je ligt eruit. Die generatie van 1968, die konden er ook wat van. Die konden ook aardig straf in de opvattingen zitten of heel dogmatisch zijn en ook heel streng.
Nou ja, we hadden een vrouwbeweging en dat liep van vrouwen die zeiden, nou, natuurlijk ben ik voor gelijkheid of gelijkwaardigheid, zeiden ze dan meteen. Hè? En die lazen dan het blad opzij, wat er in 1972 kwam, tot radicalinskies die lesbisch werden uit politieke motieven. Want die zeiden, je gaat niet met je onderdrukker onder de wol liggen. En die natuurlijk eigenlijk zoveel mogelijk de dingen in het leven met vrouwen afhandelen. Dus niet alleen tussen de lakens, maar op vrouwenboekhandels, vrouwencafés. Vrouwen, maar ja,
waar mannen ook niet mochten komen, want
ja,
dat was de vijand.
Dat was eigenlijk wel, mannen waren wel, nou, in ieder geval onderdrukkers. En dat was, ik bedoel, toen was ook in de loop van die tijd, was ook onze visie natuurlijk wel opgeschoven, hoor. Van allemaal, de vrouwen zoals ik, die erover schreven, die niet meer genoegen namen met het inhalen van achterstanden. Dat vonden wel. Vrouwen hadden in 68 een enorme onderwijsachterstand. Die gingen veel korter naar school en eindigden op een veel lager niveau dan mannen. Nou, dat is opgeheven. Dat bestaat niet meer. Vrouwen hebben zelfs een voorsprong. Nou, en dan arbeidsparticipatie, politieke participatie. Dus macht in het algemeen. Het was echt een enorme achterstand. Maar wij namen geen genoegen toe meer met het inhalen van achterstanden. We zeiden, het systeem moet veranderd worden. En daarvoor moet je condities creëren. Nou, we weten dat ook allemaal wel. En wij hadden al vrij snel, na een paar jaar, dat een van de belangrijkste condities was niet dat vrouwen zeker niet deeltijd buitenshuis werkten, terwijl de mannen fulltime blijven werken. Wij vonden dat het werk, het betaalde werk en het onbetaalde werk eerlijk over mensen verdeeld moest worden. En daarvoor moest je een 5-urige betaalde werktijd hebben. Maar dan was dat hetzelfde. En waar het op uitgekomen is, is dat vrouwen deeltijd werken en mannen fulltime. Dat was nooit onze bedoeling. Want dan wordt ook het werk in de privésfeer niet eerlijk gedeeld. En dan heb je het niet alleen maar over het doucheputje. Wie maakt dat hier schoon? Maar ook over als er ouders kwakkelig worden en moeten worden verzorgd. Hè, dan zijn dat de vrouwen die daarvoor opdraaien. En dat is ook logisch als die mannen fulltime werken. Dat is dus helemaal niet hoe wij die samenleving.
Zo hadden jullie het nooit voor ogen. Nee, zo hadden jullie het nooit gezien.
Nee, maar ik geloof ook dat het nog wel komt, hoor. Ik blijf altijd.
Ja, ben je nog optimistisch? Of denk je, het zal mijn tijd wel duren? Of denk je van, goh, ik weet eigenlijk niet of het allemaal nog gaat gebeuren?
Nou, nee, al mijn tijd is sowieso betrekkelijk kort, denk ik. Maar ik geloof wel dat we daar naartoe gaan. Ik denk zeker dat iedereen nu wel ziet dat dat hele systeem, zoals wij dat in stand gehouden hebben en mede in stand gehouden, dat het niet houdbaar is. En zoals Black Lives Matter ook bij mensen toch heeft laten zien dat het een systeem is, waarbij je als je gekleurd bent aan de ene kant zit en als je wit bent aan de andere kant, en dat dat niet te maken heeft met of je altijd zo aardig en normaal gedaan hebt tegen mensen met een kleur. Nee, daar wordt het systeem niet door veranderd.
Het gaat om het systeem. Je moet systemisch
denken. Ja, en dat is ook als vrouw, als mannen aardig doen tegen vrouwen, of tegen mij gaan vertellen, ik heb er geen bezwaar tegen. Nou, dan gaan mijn haar al omhoog. Maar als mijn vrouw buiten de deur werkt, of als mijn vrouw Spaans gaat studeren. Maar als een man bij mij zo'n stempel komt halen van goedkeuring. Maar daar, op zichzelf geloof ik wel dat er aardige mannen zijn die het beste voor hebben met vrouwen. Maar daar verandert het niet door. En je moet dus condities creëren, wat ik al zei, waardoor je dat systeem afbreekt. Hè? En niet.
En dat is radicaal, het systeem afbreken.
Ja,
dat is niet een kleine stapje.
Maar, ik bedoel, de eerlijke verdeling van betaalde werk is op zichzelf best voorstelbaar. Het is zelfs nu, dan zie je ook hoe het systeem zit. Al zeker 3 jaar, toen die tekorten in het onderwijs en in de zorg zo zichtbaar en voelbaar werden, tot vrij rampzalig toe, hè, het onderwijs en het personeel. Toen werd er al uitgerekend dat als de vrouwen, die voor het grootste deel in deeltijd werken, ook in die sectoren, 2 uur per week langer zouden werken, dan zou het opgelost zijn. Dat hele grote probleem. En ik dacht, waarom zegt er nooit eens iemand daar iets van? In regering of in kamer? Nee, het is de paternalistische belastingdienst, ook als een erg naar instituut geworden in Nederland, die heeft bepaald, of die vaststelt, dat als je 2 uur meer werkt, dan wordt het hoegenaamd wegbelast. Dus in plaats van het aantrekkelijk te maken, en dan zou je ook kunnen zeggen, nou, dat gaan we extra belonen en dan gaat die man 2 uur minder werken. Dat is toch niet zo? Dat is toch niet zo raar? He, dat je, en op die manier zou je natuurlijk inderdaad toegroeien naar een samenleving waar dat eerlijker verdeeld
is. Kijken naar het systeem en niet individuen daarop aankijken, niet mensen aanvallen. Ik ben trouwens ook, daar kwamen we een beetje al terecht, zo benieuwd hoe het was als je dan politicus was in de jaren 70 zo'n omgeving met sigaarrokende mannen met stropdassen. En je bent de enige vrouw, of misschien een van de twee. Wat maak je dan mee in die tijd? Kreeg je wel eens een pets op de billen? Probeerde iemand wel eens aan je borsten te komen? Kreeg je opmerkingen? Werd er denigerend gedaan? Werd er naar je geluisterd? Wat komt er naar boven aan herinneringen?
Seksuele intimidatie als je vrij hoog in de boom zit. Heb ik niet meegemaakt.
Een minister maar overkomt dat niet meer.
Nee. Laat ik zeggen, in mannengezelschappen niet gehoord worden. Hè? Iets zeggen waar niemand op reageert. En als een man het even later zegt, hé, dat is een rechtop gaan zitten van wat hoor ik nu. Dat gebeurt wel. Dat gebeurt ook bij vrouwen die het al een end ver. Dat soort van intimidatie gebeurt wel. Maar echte seksuele intimidatie gebeurt meer. Als je jonger bent, hè, en nog in de hiërarchie lager zit, gebeurt het nog steeds.
Heb
en
bij jonge mensen ook. Overkwam jou dat?
Toen ik jong was? Ja, toen ik jong was, zeker wel. Maar ja, je accepteerde meer ook, hoor. Nu, dat is het grote verschil was eerst, en dat heeft de vrouwbeweging wel tot stand gebracht, dat je het wel, dat het aan werd gegeven, dat het werd, dat het op de agenda kwam, hè? Geweld, buitenshuis, in de huiselijke kring, seksueel. Hè? Echt, er werd, voordat vrouwbeweging er was, was het punt van incest nauwelijks aan de orde. Dat kwam door ons op de politieke agenda. Dat was er anders, maar had dat nog misschien wel voortgesukkeld. En geweld in huis. Mannen die vrouwen alle hoeken van de kamer lieten zien en blauwe ogen sloegen, dat heeft. Maar wat er nu veranderd is, is dat de verantwoordelijkheid niet meer bij het slachtoffer wordt gelegd. Dat is echt maar recent. Dat is echt een beetje in die MeToo-sfeer.
Dat niet wordt gezegd van ach, die vrouw die daar, wat moest je daar...
Ja, dat zeggen, nou ja, dan had je maar niet moeten dijen, moeten ophouden. Dan had je maar andere kleren aan moeten hebben. Dan had je, dat is toch, de verantwoordelijkheid wordt nu gelegd waar die hoort te liggen. En dat is toch wel voor mij, vind ik dat een ontdekking. Ik bedoel, een behoorlijke vooruitgang in de ongelijkheid. Want daar heb ik me natuurlijk genoeg tegen verzet. En nog, als ik voor kinderen spreek, hè, die kinderen die dan ook met die profielwerkstukken in de weer zijn. Maar dan wel eens voor gemengde gezelschappen. Dan zie je ze braaf zitten. Dan moeten ze van maatschappij leren of geschiedenis mij een keer aanhoren. En dan heeft hun moeder nog wel gezegd, nou, dat is dat mens, dat weet ik. Nou, dan zie je al die verveling uit die ogen stralen. En dan begin ik met de vraag, nou, wie van jullie vindt het eigenlijk, als het 's avonds om 9 uur is, het is donker in de winter, toch angstig om van hier het centrum naar Nieuw-West of Noord of te fietsen? Dan steekt 90% van die meisjes hun vingers in de lucht. En bij de jongens ook een paar. En dan zeg ik, kijk eens om je heen. Dat is publieke ruimte.
De publieke ruimte is na 9 uur 's avonds nog steeds van de mannen.
Van de mannen. En dan,
nou, dat is toch diep.
En dan zie je ze wel toch wel een beetje rechtop gaan zitten. En zie je hoe oneerlijk dat is. De straat, die is van iedereen. Hè? En nou vindt 90% van jullie vindt het eng om over straat. En heeft een sleutel zoals in zijn hand. Weet je wel, om iemand te rammen. Maar ik vind dat ook echt... Dat is natuurlijk ongelijkheid. En dan zeg ik niet dat al die mannen ook van plan zijn om alles wat ze zouden willen ook in de praktijk te brengen. Maar gaat het niet om. Het is ontzettend bedreigend en intimiderend als zo iemand de hele tijd achter je gaat fietsen of met een auto achter je gaat rijden. Dat is heel erg naar. Nou, daar had ik natuurlijk, daar heb ik minder last van. Dat is fijn van het ouder worden ook. Een voordeeltje. Maar die jonge meiden hebben daar last van, ja. En dat is dus onterecht, onterecht dat zo in elkaar zit. Dat de openbare ruimte meer van de ene is dan van de ander.
Nou ja, dat is om moedeloos van te worden. Ja, jouw moeder is misschien eigenlijk wel voor een deel de bron van jouw feminisme. Want jouw moeder die heeft jou als alleenstaande moeder grootgebracht. En daardoor was eigenlijk de vrijheid al bij jou geïntroduceerd. Daardoor kreeg je als kind al de ruimte. Ben je eigenlijk een klein beetje door de mazen van het net gezwierd in zekere zin.
Ja, natuurlijk op alle mogelijke manieren. Hè? Als je eigen vader dus vermoord is door het fascisme als Jood. En je moeder, zoals de mijne, die toen ze echt wist dat mijn vader niet meer terug zou komen, is verliefd geworden op een man die al 3 kinderen, kleine kinderen had, een weduwnaar. En toen... En ze kregen nog 1 samen met hem. En toen was ze 34. Sloeg het noodlot bij haar voor de 2e keer toe. Want toen kreeg die man een hartaanval. Ja, en toen had ze een slechte opleiding. Dus ze had een heel klein pensioentje. En ze wilde toch die 5 kinderen bij elkaar houden. En naar de goede scholen sturen. Dus ze moest werken. Dat was voor mij wel gewoon. Dus. Maar wat voor mij ook zichtbaar werd. Dat hoeveel moeilijker dat was. Als je slecht opgeleid was. Hè? Je had nauwelijks de kans om aan goed betaald werk te komen. Hoeveel harder je dan moest werken. En wat voor rottiger werk je moest doen. Dus ik was op diverse manieren door mijn jeugd gestimuleerd. Om te strijden tegen iedere vorm van racisme en fascisme en discriminatie. Van de ene kant is het een drijfveer. En mijn moeder was ook een drijfveer. Want mijn moeder was waanzinnig, sterk en vrolijk. En betekende dus heel veel voor die kinderen. Die ze ook in de schoot geworpen. Buiten op de schoot had geworpen gekregen. Dat maakte geen verschil in dat gezin waarin ik opgroeide. Dus ik kreeg ook bewondering voor. Maar ook wel hoe oneerlijk het was. En nou ja, je kunt natuurlijk van alles in je jeugd een probleem maken in je latere leven. Je kunt ook denken, nou, ik weet het natuurlijk niet zeker. Maar ik denk wel dat mijn hele jeugd, wat er met mijn vader is gebeurd en wat er met mijn moeder is gebeurd, mij van behoorlijke drijfveren heeft voorzien. En mijn moeder ook van optimisme. Want ja, als iemand natuurlijk voordoet hoe het is om altijd in een depressie te verkeren, is of dat anders, dan wanneer je niet dankzij, maar ondanks alles, de moed erin houdt.
En wat
dat
optimisme
was,
is. Ja, en van ook, jouw
en ook heel links was mijn moeder. En,
strijdbaar en mijn ook.
Strijdbaar, ja, ja, ja. Heel erg. Erger nog dan ik.
Want maar de, jouw vader had ook nog een gezin buiten jouw moeder. Dus, ja. Dus eigenlijk was jij een soort buitenechtelijk kind. In die zin.
Dan als je echt, ja. Mijn ouders waren dus, toen ze verliefd op elkaar waren, ook nog anarchisten. Die trouwden niet. Dat zou een reden geweest kunnen zijn. Maar het was geen probleem. Tot mijn kijk, dat heb ik nooit precies geweten. Ze zijn een paar jaar bij elkaar geweest. En toen had mijn vader geen ander gezin. Maar mijn moeder was ook nogal rechtlijnig. Dus toen ze het vermoeden had dat mijn vader het toch niet meer zo zag zitten, toen is zij vertrokken met mij onder de arm. Dus ja, en toen had hij nog geen ander gezin. Maar dat later is hij getrouwd en had inderdaad.
Maar dat heeft ze jou nooit verteld? Dat heb jij nooit precies geweten?
Nee, mijn moeder heeft mij dat pas enigszins precies verteld. En nog niet eens helemaal. Maar toen ze op de sterfbed lag eigenlijk. Ze kreeg kanker op de 64ste. En is bij mij in huis dood gegaan. En toen heeft ze het me verteld dat er dus een huwelijk was en een klein kind. En het drama is natuurlijk dat toen mijn vader gedeporteerd was, die vrouw en dat kind ook gedeporteerd zijn. En dat kind was 2 en die vrouw was 25. En mijn vader was 36. Dat zijn natuurlijk drama's. Maar mijn moeder dacht, zei tegen mij, toen ik zei, waarom heb je daar eigenlijk, ik vond het, toen mijn moeder weer voor de tweede keer weduwe was, dorst ik er niet naar te vragen. Het was een wederzijdse bescherming. Ik dorst er niet naar te vragen. Ik dacht, dat mens heeft nou zoveel ellende in de schoot gekregen. Ik wil het. Ik durf dat niet. Want dan wordt ze misschien weer heel bedroefd. En mijn moeder zei toen tegen mij, ik heb het toen ik het haar vroeg, ik heb het je niet eerder willen vertellen. Omdat ik bang was dat je slecht over je vader zou gaan denken. En het was zo'n leuke en spirituele man. Nou, ik zou helemaal niet slecht over iemand denken die verliefd wordt op een ander. Ik bedoel, ik heb dat zelf diverse malen over me heen gekregen. Grote verliefdheid voor iemand anders, terwijl ik nog iemand had. Dus ik dacht, wat raar is het dat zij dat denkt. Maar ik denk
dat er toch een soort familiegeheim was eigenlijk.
Nou ja, en dat je dat dan zo wederzijds. Dat zij het niet aan mij vertelde, omdat ze dacht dat ik dan negatieve gevoelens over mijn eigen vader zou krijgen. En ik het niet aan haar wilde vragen, omdat ik dacht dat zij het niet aan zou kunnen om weer geconfronteerd te worden met nare en treurige herinneringen. Ja, zo zit je elkaar een beetje buiten de wind te houden, maar dat slaat natuurlijk nergens op.
Het is misschien ook de keerzijde van optimisme, dat je dingen, dat je er overheen stapt, dat je niet te lang blijft staren naar het negatieve.
Nee, sure not. Nee, ik helemaal niet. Nee, dat heb ik ook helemaal niet. Ik stap wel over dingen heen, ja. Ik verdraag ze wel. Maar goed, ik heb het ook zoveel makkelijker gehad dan iemand als mijn moeder.
Dat lijkt me zeker.
Maar goed, dat was het noodlot. Maar mijn moeder, die heeft het inderdaad in haar leven niet gestudeerd te hebben, terwijl je dat zo graag had gewild. Dat is iets wat je altijd als een lacune in je leven blijft beschouwen. Want ik kan geen andere taal spreken. Dat is heel naar. Maar goed, ze verdroeg het wel. Ze bleef er niet in hangen. Maar
je zei over het gezinsmodel. Dat is het interessante aan het gezinsmodel. De Hollywood-familie. Het moet ook maar lukken. Mensen gaan dood, mensen gaan weg. Huwelijken stranden, mensen worden verliefd. Je kan zo'n dogma in stand houden van dat het gezin de hoeksteen is. Maar een gezin lukt gewoon niet altijd om dat in stand te houden.
Ja, daar hoefde je mij niet van te overtuigen. Want wij hadden Ik was 11 jaar enig kind geweest en grotendeels door mijn grootouders opgevoed. Dus ik.
Dus jij kende dat eigenlijk helemaal
dus
niet?
En toen werd ik ineens de oudste van 5 kinderen. Ik vond het alle twee prima. Ik had een beetje moeite, herinner ik me nog wel, dat mijn moeder tegen die 3 kinderen die er toen waren, kleintjes. Nou, ik ben nu jullie mama en dat zeg ik, kunnen jullie nu ook tegen mij zeggen. En ik kreeg in ruil die papa. Nou, ik denk dat ik dat een jaar wel heb volgehouden om daar geen papa tegen te zeggen. Tegen die mama mee, zij toen trouwde. En die kinderen deden dat van de ene minuut op de andere. Dus dat is het enige wat ik echt heel vreemd vond. En dat mijn moeder ook zei, ik had door de oorlog heen nog een heel klein beetje speelgoed over. En dat nam ik ook onder mijn arm mee. En zei mijn moeder, nou, dat is nu van iedereen. Want mijn moeder die vond ook dat je daar niet zo tutterig over moest doen. Dat vind ik eigenlijk ook. En ik gaf het op. En ik heb het ook maar 5 minuten vervelend gevonden. Ik dacht, nou, dat hoort erbij. En ik vond het echt leuk om... Ik vond het leuk om enig kind en al die aandacht van volwassenen, daar heb ik me wel in gewenteld. Maar ik vond het ook leuk om kinderen te hebben waarmee je ruzie kon maken. En waarmee, wel, ik richtte me in een toneelgezelschapje op.
Past die aan? In jouw eigen leven, want je zei net, ik werd wel verliefd als ik in een relatie zat. Of als ik met de een was, dan was daar ineens de ander. Tegenwoordig hebben ze daar allemaal chique termen voor. Polyamorie is er een van en is het een soort ideaal. Bij jou gebeurde het gewoon. Dat jouw liefdes-cv is, nou ja, rommelig zou je kunnen zeggen, maar daar zit al een soort oordeel in.
Nou ja, dat is ook wel zo. Maar het zou natuurlijk... Kijk, het gezinsmodel, dat was ik niet gewend. Ik had van huis uit nooit met een vader, een moeder en een hond en 2 kinderen. Dat was bij mij niet. Het was altijd al raar. In de oorlog en na de oorlog ook. Zonder dat ik zat te verlangen naar een traditioneel gezinsmodel. Dus dat was ook niet wat ik na had gestreefd. Ik vond het gezin helemaal niet de hoeksteen van de samenleving. En toen de vrouwenbeweging onder andere dat ook hardop verkondigde, daar was ik het daar echt mee eens. Maar het is heel ongemakkelijk. Net zo ongemakkelijk als het moederschap wat wordt aangetast. Dan sta je ook niet stevig in je schoenen. Maar dat geldt natuurlijk ook voor dat als je verliefd wordt op een ander en degene met wie je bent verdraagt dat niet. Dat is ontzettend ongemakkelijk. Want je doet de ander dan degene die je niks doet. Je bent alleen met zo iemand samen of zelfs getrouwd. En die doet niks naars, vervelends. Iets wat je afkeurt of zo. Het is gewoon hetzelfde aardige mens. En je wordt ineens starnakel verliefd op een andere passant. Ja, dan wil je zo iemand niet kwetsen. En de durf om dat wel te doen stond altijd heel ver van mij af. Ja. Dat was, en ik denk dat je de ander onderschat. Dat op een gegeven ogenblik de ander het toch merkt en dan toch verdriet. Maar het is niet een... Het is natuurlijk heel leuk om verliefd te worden, maar het levert de nodige rafels op bij jezelf en ook bij de ander. Als het wat losser allemaal zou zijn. En als... Ja, ik... jaloezie of bezitsgevoel er niet zo in. En daar hoef je niet voor getrouwd te zijn. Maar gewoon, je bent met iemand. Ja, getrouwd of niet. Dat is, formeel is het wat makkelijker. Je hoeft niet zoveel af te handelen. Maar ik ben ook maar 1 keer getrouwd geweest. En toen dacht ik, dat doe ik zeker nooit meer. Maar als je dan niet getrouwd bent en dat overkomt je... Door verliefd te worden op een ander dan degene waarmee je bent... is het altijd moeilijk. En dat is jammer natuurlijk. Eigenlijk zou het... Je kunt wel zeggen dat zou eigenlijk moeten kunnen, meerdere partners. En ik ken wel mensen bij wie dat behoorlijk lukt. Maar
er komt toch vaak jaloezie en
ja,
verdriet.
Het is een gedoe.
Maar je hebt je zoon relatief laat verteld dat de man van wie hij dacht dat het zijn vader was, niet echt zijn vader was. in biologische zin.
Ja, ja, omdat ik ook... En ook verteld wie wel zijn vader was. Maar,
hoe oud was hij toen?
Ik dacht altijd een jaar of 12. Maar hij zegt zelf dat hij ouder was. Maar ik dacht, je moet zoiets kan je pas uitleggen... als iemand daar een leeftijd voor heeft. Want misschien, ja, het is ook degene die het kind opvoedt. Hè, en die zich gedraagt als een echte vader. Is toch eigenlijk dan ook een beetje in het geding als je dat gaat zeggen. Dan creëer je een probleem. En als je daar een beetje mee wacht, dan is het kind zelf ook een beetje op een leeftijd. Ik weet niet of ik dat nog weer een keer zo zou doen. Ik geloof...
Hoe kijkt je zoon daarop terug?
Ik geloof dat mijn zoon toch vindt dat ik dat eerder had moeten zeggen. En ik... Dat was weer... Kijk, zo zit je elkaar te beschermen, hè?
Dat is weer dat optimisme en het niet kijken naar het negatieve. Ja,
en denken van... Ach, daar moet iemand toch een beetje de leeftijd voor hebben... om dat een beetje in de gaten te krijgen... hoe dat kan gaan en hoe dat zit. Ik weet niet. Ik heb niet het gevoel dat ik dat goed heb gedaan. Nee. Dat had ik beter eerder kunnen zeggen.
De liefde kwam op late leeftijd in vol ornaat nog je leven binnen.
Ik heb een late liefde. Ja,
een lange late liefde.
Ja.
Die het meest duurzaam bleek in jaren, geloof ik, van al je liefdes.
Ja, maar ik heb wel eens gezegd, ook of opgeschreven. Het was een late liefde, een grote liefde met Aad Veld toen, een beeldend kunstenaar. Dat ik was toen, ik op hem verliefd werd en hij op mij, geloof ik, 59, nee, 61. Dus dan kan je spreken, nou ja, waarom gedijt zoiets beter? Er zijn tal van redenen. Er komen geen kinderen meer. En de aandacht die toch naar kinderen uitgaat, die kan je beter aan elkaar besteden. Want verliefd worden op een ander en heeft ook vaak te maken met gebrek aan aandacht voor elkaar. En dat komt van twee kanten. Dat is die kans op dat verwaarlozing van een relatie, die treedt minder gauw op als er geen kinderen in het geding zijn, als je zelf wat meer tijd hebt en dat dan wel in je hebt opgeslagen. Dat je aan de ander aandacht moet blijven besteden. Aan de buitenkant. En of ook aan de binnenkant. Ook, ik viel altijd nogal op introverte mannen. En iemand als Veld toen zei meteen. Wat doe jij, chagrijnig? Zei ook altijd, er zit een vlek op je blouse. Dus dat vond ik eigenlijk, dat was aandacht van buiten en naar de binnenkant. En als iemand zegt... Wat doe je chagrijnig? Dan zeg je misschien wel, hoe kom je erbij? En dan denk je toch een paar minuten later. Ja, nou, ik geloof wel. Dus dan kan je ook zeggen waarom je chagrijnig doet. Of waarom je het nergens om doet. Maar dat het dan wel, dat je wel chagrijnig... Dus dan kan je kunnen zeggen, sorry, pardon. Dus dat is makkelijker als je ouder bent. Om dat soort dingen te voorkomen. En er zijn natuurlijk inderdaad die niet meer als je oud bent. Van die passerende... Heren waarop je valt, dat gebeurt er ook niet meer zo gauw. Dus de verleidingen buiten de deur zijn ook geringer. Het is echt aan te raden. Natuurlijk ook weer niet te lang te wachten. Want dan krijg je weer twee oudjes together. Dat kan wel best. Maar als je om er weer aan te beginnen, daar zou ik toch niet zo aan moeten denken. Maar,
en de tijd is schaars. Ik denk dat een liefde ook makkelijker maakt. Omdat je gewoon weet van, nou ja... We hebben hooguit zoveel jaren samen.
Ja, je
dus waarom
zit
zouden
niet,
we
ja.
moeilijk doen? Waarom zouden we nu nog ruzie gaan maken als ze nog maar een paar decennia überhaupt kunnen?
Een paar
kunnen?
Decennia, dat is zo in
je
niet
59 echt. Bent, dan kan je toch nog wel even door. Maar...
Nou ja, maar wat jij zegt is wel waar. Kijk, eeuwige trouw schrijf ik dan in dat boekje. De eeuwigheid is een stukje korter hè, als je oud bent, dat is waar. En de verleiding buiten de deur. Maar het is waar, de late liefde is gemakkelijker. Maar ja, kijk, als de ander zich als een oude knorrenpot ontpopt... Nou, dan ben je natuurlijk ook zo weer verdwenen, ik wel. Het moet toch leuk blijven, want je hoeft niet met z'n tweeën, weet je wel. Een single kan net zo goed.
Alleen is ook leuk. Ja. Hoe is het nu? Want nu ben je single, weduwe. Ik weet eigenlijk niet hoe je dat zelf noemt.
Nou, ik ben meer single. Ja, ik vind weduwe ook zo.
Ja, het hangt meteen een soort droefheid over die termen.
Ja, dan moet ik
altijd
nog in het zwart hier zitten. En jij bent in het zwart vandaag, maar ik niet. Maar ik... Nee, ik vind weduwe, dat is, klinkt zo heel treurig. Hoe dat is, single? Nou, het is toch vaak wel veel gezelliger om met iemand die je heel erg leuk en lief en prettig vindt in een bed te liggen. Dat blijft altijd wel een ding. Dat alleen slapen is niet echt... Ik weet nog wel dat toen ik als enig kind broertjes en zusjes kreeg, dat ik echt dingen cadeau gaf als er iemand naast me bij mijn bed kwam liggen. Dat vond ik toen al leuker op mijn 11e, mijn 12e. Want ik had ook in de oorlog heel vaak naast mijn moeder gelegen. Toen lag mijn moeder na de oorlog dus met een andere man in bed. Dus dan kocht ik mijn zusjes wel om of ze bij mij in bed wou komen liggen. Voor de gezelligheid. Maar dat vind ik nu nog steeds. Ik vind het te ongezellig om alleen in bed te liggen.
Het is een groot koud bed.
En overdag... Ja, goed, ik heb werk. Ik heb veel te doen. Ik creëer ook werk. Ik bedenk nieuwe dingen. Ik kan mezelf ook wel verwennen. Dat is wel misschien, als een ander het niet doet, is het wel prettig als je het zelf doet. Dat kan ik wel. Hè, het is niet alleen. Je moet ook uit blijven gaan en niet denken, wat is het ongezellig om alleen in
de schouwburg te zijn. Dus leuke dingen voor jezelf organiseren.
Ja, het kan best hoor. Ja,
voor jezelf
lekker
kopen,
hapje,
cadeaus,
zelf
dingen.
Koken jezelf, voor jezelf.
Alles wat je voor de ander deed.
Ja.
Ook hier weer dat optimisme. Gewoon wat je ook over je moeder zei. Doorgaan, niet te lang staren naar het leed.
Nee, en niet te aldoor achterom kijken. Ik ben helemaal niet bezig met het verleden. Eigenlijk helemaal niet. Ik kijk altijd naar morgen. En dat helpt ook wel. Ik bedoel, en ik vind wel... Ja, natuurlijk ben ik nou niet van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat een lachenbekje. Ik maak me grote zorgen om dingen die ik in de samenleving verkeerd vind gaan. Of de ellende van zo'n oorlog die zich toch op korte afstand van je afspeelt. Die mensen daar zonder, in die ijzige winter zonder enige verwarming zitten. Dat ze vuurtjes moeten stoken in hun huis en daardoor verbranden. Ja, daar kan ik toch niet zeggen, nou, kopje op. Nee, maar ja, erin blijven hangen heeft natuurlijk ook weinig zin. En vooral, ja, vreugde beleven aan het feit dat je niet in die ellende zit. Want als je ik was altijd echt zo blij ook met Europa. Omdat ik dacht, nooit meer oorlog. Dat
was het ideaal.
Dat was het ideaal. En ik heb het ideaal natuurlijk heel lang aan den lijve meegemaakt. En ik vond het niet vanzelfsprekend dat in een werelddeel Europa zich de eerste 50 jaar twee van die gruwelijke oorlogen hadden afgespeeld. En ik beleefde die vrede echt als een geschenk en als de eenwording van Europa. Dat voelde ik. Nou ja, daar ben ik natuurlijk ook in teleurgesteld. He, want toen, ja goed, Joegoslavië was geen lid. Maar het was een gruwelijke oorlog die zich daar afspeelde. En het was wel Europa. Dus dan krijg je ook wel, maar toch...
In Oekraïne is anders, dat zit... Echt in het hart van Europa. Want dat is eigenlijk het centrum van Europa.
Ja, dat is absoluut
Midden-Europa is dat.
Het is midden, dat voelt ook als Europa. Hè? Wat je ziet van die mensen ook. Dat is ook heel invoelbaar wat zij daar moeten ondergaan. En dus er zijn genoeg redenen om niet te doen alsof het allemaal zo ontzettend... fantastisch is om je heen.
Ben je nog activistisch, zou je dat zeggen?
Ja, ik ben zeer activistisch, ja. Ja.
Want je zet je in voor een humaan vluchtelingenbeleid. Dat is een van de dingen. Feminisme natuurlijk.
Het feminisme, en ander Joods geluid. Dat vind ik ook rampzalig wat daar gebeurt.
In Israël.
In de bezetting van Israël, van de Israëlische regering. al jaren lang. Ook voor hun eigen toekomst hopeloos. Het is een prachtig en heel mooi land. En een groot deel van de familie die ik nog over heb, woont daar. Maar hun toekomst zie ik ook op deze manier niet zonder in. Maar
en, ja, en zelfbeschikkingsrecht is iets waar je ook voor strijdt.
De zelfbeschikking. Dat is ook actie. Het zelfgekozen levenseinde. Ja, dat is ook een activisme. Nou ja, kijk, een heleboel politiek en beleid begint natuurlijk wel met activisme. Doordat je het aan de keukentafel niet regelt. Dat geldt voor de abortus, maar dat geldt wat zelfbeschikking is. Dat geldt ook voor dat zelfgekozen levenseinde. Dat moet in beleid worden geregeld. En dat is nog steeds niet zo. Zolang er een regering hier alleen nog maar kan worden gevormd als de ChristenUnie meedoet, dan weet je al dat dat wetsontwerp niet geregeld zal worden.
Zou jij het zelf willen, een pil in huis hebben?
Ja.
Niet meteen om door te slikken, maar gewoon dat
hij
er is?
Ja, helemaal niet. Ik bedoel, ik zie geen enkele reden.
Of een drankje? Of,
goed. Pil of drankje doet hij niet, of een poeier. Ik vind dat het voor heel veel ouderen, ik weet dat ook, een prettiger oude dag zou betekenen als ze willen dat zij zelf bepaalden wanneer het genoeg was. En dat je de keuze hebt.
Dus
en dat je geen onomkeerbaar lijden hoeft te hebben, zoals het nu in de wet geregeld is. He, dan moet je een onomkeerbaar lijden verkeren als de huisarts dat mag doen. Maar als je zegt, ik wil het niet meer en daar heb ik mijn eigen particuliere redenen voor, nou, dan kan dat niet, nee.
Ik las vanochtend een stuk in de krant van twee artsen die zeiden, we moeten ouderdom niet per definitie problematiseren. Niet doen alsof ouderdom op zichzelf een ziekte is. En niet meteen bij ieder kwaaltje denken van, oh ja, dit moet door een arts worden behandeld. Die zeiden, we doen alsof ouderdom, als je oud bent, ben je per definitie een punt van zorg, van ziekte en heb je hulp nodig.
Oh, dat onderschrijf ik zo. En dat beschrijf ik ook in die twee boekjes. Ik schreef eerst Vrolijk Verval. Omdat ik me ontzettend ergerde aan dat bestempelen van de ouderdom als kwetsbaar, compassiebehoevend, treurig, vereenzaamd. Dat vond ik werkelijk echt nergens op slaan. En daar heb ik dus grappige verhaaltjes over geschreven. Die heel veel mensen hebben gelezen. En ik hoop ook dat ze zich aan haar gedragen. En nu heb ik het tweede boekje geschreven. Op dezelfde toon, heet Koude Kermis. Waarbij ik toch, behalve die individuele beleving van de ouderdom, ook even een aantal dingen behandel die nog steeds even achterlijk geregeld zijn als toen ik er in mijn jeugd verstreed. In mijn jonge jaren, laat ik dat zeggen. Maar ja, toch nog steeds met het idee van, het zal wel recht komen. Maar toch laten zien hoe gek het is. De grenzen overschrijdende seks. En dan hoe bespottelijk het is om, terwijl ik nog nooit van een dik pik gehoord had, ik wist helemaal niet wat dat was, dat je ineens wekenlang daarop vergast werd. En ook wat ik dacht, wat idioot dat mannen denken. Dat als een vrouw zo'n gerimpelde worst naast het ontbijtbordje in dat telefoon ziet, dat ze dan in lusten ontsteekt. Wat een gekte.
Jij en dan denk ik ook met de heiger. Je zei
ja,
vroeger,
dat ik
hadden
toen
wij,
dacht, ja, ik heb heel veel dingen gezegd, want ik ben ook niet van vroeger was alles beter. Wij hadden de heigers aan de telefoon.
En de heiger, dat was voor generaties die dat hebben gemist. Dat iemand opbelde, nog op de vaste telefoon, met zo'n krulsnoer en een draaischijf. En dan als een vrouw opnam, dan begon die kortademig door die hoorn te kwijlen, in de hoop ook eigenlijk iemand te intimideren.
Want als je het in de gaten had, dan riep je, gadverdamme, want het gebeurde soms wel twee keer in de week, bij tienduizenden hoor. En smeek je, nou dat was het. En toen hadden wij de NVSA, de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming, die in die jaren met een keurige mevrouw Zelnerus Nordanus als wijze voorzitter. En die leidde toen vrouwen op tot die aan de heiglijnen van de NVSA gingen zitten. Vrijwilligsters, en die deden dat. En dan konden die mannen naar die lijnen bellen Nou, na 2,5 jaar, door te groot succes, moest de NVSH die lijnen sluiten. Terwijl het gewoon was doorgegaan op de informele manier die daarvoor bestond. Het is pas opgehouden. Het is pas toen het anonieme bellen ophield.
Want toen de nummerherkenning erbij kwam.
Maar vroeger was niet alles beter. En dat zien we nu ook. Alleen is er dan niks gebeurd. Ja, of het nu om misbruik van macht gaat in de werksituatie, of door de seksuele intimidatie. Het wordt aan de kaak gesteld en de daders worden ter verantwoording geroepen. Dat is al vooruitgang. Dat het nog steeds gebeurt is natuurlijk treurig. Dat we daar vorm, maar het gebeurt, ja.
Dat zo'n Harvey Weinstein eindelijk is ontmaskerd.
Ja.
En eindelijk gestraft is. Ja. Voor die daden die hij decennia lang heeft volgehouden. Dat is natuurlijk pure winst.
Dat is
zo'n
pure
man
winst,
eindelijk struikelt.
Ja, absoluut. En dus toch een beweging op gang brengt. Hè, die heel verre. Het is een steen in de vijver die heel veel rimpelingen vertoont. En dat is heel erg goed. Heel erg goed. En daarmee heb je het niet 1, 2, 3 uit de wereld. Want er zullen wel weer andere dingen bedenken. Maar toch vind ik het een goed gevoel dat vrouwen het kunnen melden. En dat ze ook, want het is mij natuurlijk toen ik jong was ook overkomen. En je accepteerde het omdat je toch een beetje het gevoel had dat het erbij hoorde. Het waren niet de ergste vormen. He, je werd niet, als je verkracht wordt in het struweel, denk je er wel anders over. Maar het waren toch duidelijk vormen. Ik ben nog wel eens ontslagen. Ook bij de VARA, waar ik een programma presenteerde. Omdat er een van die mannen, een man met een gezin, op mij verliefd geworden was. Waar ik niks van wist. Ik echt niet. En die man ook. Die had ook geen vinger naar me uitgestoken.
En toen werd jij ontslagen.
En ik werd ontslagen. En ik vond dat. Want die man had een gezin met kleine kinderen. En dus ik werd bij de hoofd van de VARA-groep. Die zei, ja, het is heel vervelend voor je.
En weer dacht, die VARA.
Ja, weer de VARA.
Weer die VARA. God, die VARA, die Gierput is ook eeuwenoud.
Begin jaren 60 hebben we het nu over. Maar ja, het is dus, die man die had die verantwoordelijkheid voor een heel gezin. Die moest hij ook betalen. En dat had ik niet. En ik had ook nog wel andere mogelijkheden. Maar het is, dat vond ik ook gewoon. Dat weet je wat, terwijl dat ik dacht, nou, ik ben wel gek. Maar dat is nu allemaal wel een stukje opgeschoven. Maar daarmee niet de wereld uitgeholpen. Maar alleen al het feit dat je het niet meer accepteert. Ja, dat is absoluut vooruitgang. Want er kan ook niks veranderen als niemand echt de bel luidt en zegt, dit is mij overkomen. En andere vrouwen zeggen, mij ook, mij ook, mij ook. Me too, me too, me too. Dan gebeurt er toch wat.
En zo eindigen we met een optimistische noot. Dank je wel. Het was een groot genoegen om je te mogen ontvangen in het uur, Hedy d'Ancona. En dit was de aflevering voor deze week. Volgende week dan zijn we er weer. En het uur wordt gemaakt door Mira Zeehandelaar, Else van Driel, Anouk van Kampen. En de chef van de audioredactie is Anne Moraal. Tot volgende week.